Het is de bedoeling om vanavond eigenlijk een algemene inleiding te geven op het boek Daniël. En de volgende keer, als het mij lukt, om de volgende keer dan een stuk uitgebreid stil te staan bij de indeling. En hoe dat het boek opgebouwd is. Want er zit een heel mooie structuur in dat boek die je moest zien om het boek uiteindelijk goed te kunnen verstaan. En dan zie je ook meteen welke gedeelten in het boek Daniël enorm belangrijk zijn. Maar daar ga ik de volgende keer wat meer over vertellen. Want vanavond wil ik je voornamelijk laten zien wat eigenlijk de achtergrond is van het boek. En zoals je wellicht wel weet, is er heel wat tegenstrijdigheid over hoe je dat boek moet bekijken. Niet alleen qua uitleg, maar ook hoe dat er in de dagen van vandaag gezien wordt naar dat boek, omdat het juist, zoals we ook gelezen hebben voor een gedeelte, heel wat nauwkeurige aankondigingen doet, in de hoofdstukken ervoor nog meer, heel specifieke voorzeggingen doet, profetische uitspraken doet over zaken die ook zo in het verleden gebeurd zijn. En sommige mensen hebben het daar heel moeilijk mee, maar daar kom ik straks op terug. Als je het gelezen hebt, zul je merken dat het boek Daniël, als je het zo leest, in één stuk door, redelijk gemakkelijk te verdelen is in 2 keer 6 hoofdstukken. Je hebt die eerste 6 verhalende hoofdstukken, die ons allemaal wel bekend zijn, en zij die kinderschool hebben, of zonderschool hebben gevolgd, worden al van heel vroeg vertrouwd gemaakt met de verhalen van Daniël in de leeuwenkuil en van Daniël zijn vrienden in de vurige oven en diens meer. Dus dat zijn behoorlijk bekende stukken. Maar dan vanaf hoofdstuk 7 begint eigenlijk, zeg maar, het profetische gedeelte tot aan het einde van hoofdstuk 12, waar we met elkaar ook een stukje hebben gelezen in deze avond. Nu, die eerste 6 hoofdstukken, die geschiedenissen, zijn eigenlijk een beetje, tussen haakjes, bedrieglijk eenvoudige hoofdstukken, die algemeen handelen over, zeg maar, het geloofsvertrouwen van Daniël en zijn vrienden, dat op verschillende manieren op de proef wordt gesteld. En we hebben ook gelezen dus dat Daniël en zijn vrienden mensen zijn die van meet af aan gedwongen zijn, als tieners nog, om een land te verlaten, Israël te verlaten. En ze zijn tegen hun wil eigenlijk gebracht in Babylon. En daar zien we, in dat eerste stukje dat we ook gelezen hebben, dat ze zoeken, en dat is voornamelijk het onderwerp van het eerste hoofdstuk, dat ze zoeken om een plaatsje te vinden, zeg maar, aan het hof van de koning, waar ze ook in dienst zullen treden als raadgevers van de koning. Nu, om die taak te kunnen vervullen, hebben we gelezen, zijn ze eigenlijk verplicht om zich vertrouwd te maken met de cultuur van Babylon. Ze hebben dat nu eenmaal nodig om voorbereid te zijn op hun functie. En ze moeten dus kennis nemen van gans die cultuur van een land die eigenlijk hun eigen thuisland heeft overrompeld. En het boek speelt zich af in de eerste hoofdstuk, helemaal in het begin van de periode van de ballingschap, daar kom ik straks nog op terug. Maar er is eigenlijk een grote donkere en duistere schaduw geworpen door Babylon op de toekomst van het land van Daniël en zijn vrienden. Nu, we zien in die eerste hoofdstukken dat Daniël en zijn vrienden iedere keer voor een nieuwe crisissituatie komen te staan, een nieuwe uitdaging komen te staan, en we zien hoe dat de Heere eigenlijk hen helpt om iedere keer succesvol door die omstandigheden heen te komen. Ik denk dat dat algemeen duidelijk is voor iedereen als je het boek leest. En wat dat zo opmerkelijk is, dat je bij die jonge mannen geen enkele keer vindt dat ze twijfelen over hun geloof. En je vindt ook niet dat ze piekeren over een beslissing die ze moeten nemen. Die mensen zoeken altijd de hulp bij de Heere God. Je ziet dat ze in alles een vertrouwen stellen op God, zelfs al dreigt hun leven in gevaar te komen. Zie je dat ze gewoon die beproevingen doorgaan, doorstaan en een volkomen vertrouwen op de Heere God. En iedere keer laat God zien dat hij in al die omstandigheden, dat hij daar boven staat, dat hij, zoals we dat noemen, soeverein is. En dat hij boven al die kwade menselijke bedoelingen, want Daniel en zijn vrienden worden vaak mee geconfronteerd, maar kwade menselijke bedoelingen, dat de Heer eigenlijk keer op keer toont dat hij daar boven staat en daar de leiding over heeft. Wat dan mensen ook pogen te doen. Nu, die geschiedenissen, die zijn door alle tijden heen enorme, belangrijke, bemoedigende geschiedenissen geweest voor jonge, zowel jonge als oudere mensen. Ze spreken tot het hart van klein tot groot. Ik denk dat dat voor ons ook allemaal het geval is als we ze opnieuw lezen. Maar dat ligt helemaal anders voor de tweede helft van het boek. Want vanaf hoofdstuk 6 naar hoofdstuk 7, en we hebben dat ook al geproefd, van hoofdstuk 1 naar hoofdstuk 12, daarom heb ik het gelezen, zie je dat de stijl van dat boek, dat dat totaal anders is. Dat dat een heel andere manier van schrijven is, dat de moeilijkheidsgraad van die hoofdstukken veel groter is dan die eerste 6 hoofdstukken. En zo spontaan enthousiast dat kinderen kunnen zijn over de eerste 6 hoofdstukken, zo krabben de Bijbelgeleerden ook in hun haar over die laatste 6 hoofdstukken en breken ze zich het hoofd over de uitleg van die gedeelte. Dus het is een boek, wil ik maar aangeven, het boek Daniel, van een enorme tegenstelling. En juist omdat die moeilijkheidsgraad zoveel hoger is van die laatste 6 hoofdstukken, van eenvoudige verhalen ga je eigenlijk naar heel duistere, zeg maar, visioenen, dromen en openbaringen. Doordat die overgang zodanig groot is, mag het ons ook niet verbazen dat er heel wat verschillende benaderingen zijn van het boek Daniel. En totaal uiteenlopende uitleggingen. Dat ga je wel merken, voornamelijk als we aankomen in hoofdstuk 9. Maar daar komen we later op terug. Maar dat mag ons eigenlijk niet ontmoedigen om dat boek met elkaar te behandelen in Bijbelstudies. Nu, ik wil beginnen met de meeste hedendaagse kijk op het boek, de Openbaring, zoals die in de christenheid, en dat bedoel ik heel breed en heel ruim, in Vlaanderen eigenlijk hangbaar is. Dat bedoel ik van, zeg maar, katholiek, protestants, evangelisch, de algemene christelijke kijk op het boek. En die kijk op het boek, die vind je eigenlijk heel kort samengevat in de inleiding op de nieuwe Bijbelvertaling. En om jullie daarvan een idee te geven, ga ik een heel klein stukje voorlezen, want niet iedereen heeft zo'n vertaling. Niet dat dat noodzakelijk is. Trouwens, gebruik dat eigenlijk nooit om Bijbelstudie te doen, dat heb je al wel gemerkt. Maar dan wordt er het volgende gezegd. Dus de gebeurtenissen in het boek Daniel, het is een stukje dat ik er tussenuit genomen heb. De gebeurtenissen in het boek Daniel, die zijn gesitueerd in de tijd van de Babylonische ballingschap. Nou, dat is normaal, in 597 en 586 voor Christus. Dat is wel zeer nipt, maar goed, dat is nog geen probleem. Maar dan komt het. Dus deze situering van het boek en die tijd, daarvan zegt men, hoeft niet te betekenen dat Daniel in die tijd geschreven is. Op grond van historisch onderzoek en taal en stijl van het boek, nemen velen tegenwoordig aan dat het boek in zijn huidige vorm uit de eerste helft van de tweede eeuw voor Christus stamt. Dat is een groot verschil, hè? Dus de eerste helft, tweede eeuw voor Christus, dat is ongeveer hoeveel voor Christus?
150 voor Christus.
150 voor Christus. Dus het boek speelt zich af in de zesde eeuw. Maar men zegt, het is heel goed mogelijk dat het geschreven is 150 jaar voor Christus. Het boek, ik kan een stukje verder lezen, laatste zinnetje. Het boek is dan te plaatsen tegen de achtergrond van het Maccabeese verzet tegen de vredeheerser Antiochus de vierde Epiphanes. Die gaan we ook tegenkomen in het boek trouwens. Een belangrijk stuk, hoofdstuk 10, vanaf hoofdstuk 10 uit mijn hoofd gesproken, handelt over die periode, over die Maccabeese tijd, die heel een heel woelige periode is in de geschiedenis van Israël, waar je niks van terugvindt in je Bijbel, omdat dat zich afspeelt tussen het laatste Bijbelboek, Malachi, 400 voor Christus, en de komst van de Heer Jezus in die periode, ruim bemeten, eigenlijk meer de laatste 200 jaar, maar goed. Over die periode handelt het boek Daniël, wat dat het profetische gedeelte betreft, doet Daniël heel nauwkeurige uitspraken. Dus, je ziet dat het heel normaal is, want nieuwe Bijbelvertaling, ik mag gerust zeggen, die inleiding, dat is ook een beetje de gedachtegang die hangbaar is, ook in de Bijbelschool in Heverlee. Zou er niet van verwonderd zijn dat dit ook de uitleg is die daar gegeven wordt. Dat is de hedendaagse, veel voorkomende manier om het boek te benaderen. En ik voel mij daar, denk ik, net zoals u, helemaal niet gemakkelijk bij. En daarom wil ik heel kort, niet in grote details, toch een moment stilstaan bij een zo kritische benadering van dat boek Daniël. Daar wil ik wel heel kort mee beginnen. Waarom wil men niet langer vasthouden aan de datering van dat boek in de 6e eeuw? Waarom wil men dat niet langer? Eigenlijk kan je dat samenvatten in twee punten. Het eerste grote bezwaar om dat langer aan vast te houden is juist die gedetailleerde profetie. Die profetie, zegt men, is zo gedetailleerd dat dat niet kan. De enige logische verklaring die wij zien, zegt men, is dat het geschreven is na de feiten. Inderdaad, dan is het geen profetie meer. Terechte opmerking. En dat is omdat men inderdaad gaat twijfelen aan het feit, aan de goddelijke inspiratie. Dat is één. Ik zeg niet dat de schrijvers van de nieuwe Bijbelvertaling twijfelen aan de goddelijke inspiratie, maar achter die gedachtegang, in de kern, is dat één van de sterke bezwaren die men naar boven brengt. En het tweede is, dus Bijbelgetrouwe christenen, als wij kunnen ons niet verzoenen met zo'n vooronderstelling, dat omdat het zo nauwkeurig is, moet geschreven zijn achter de feiten. Daar kunnen wij ons niet mee verzoenen. Dat is al een eerste duidelijke punt. Maar een tweede hoofdreden is dat er zogenaamd historische fouten zitten in dat boek. Dus alhoewel dat het zo nadrukkelijk beschreven is over die periode, de periode die eraan vooraf gaat, waarin dat het boek zich afspeelt, ja, en die eerste 6 verhalen, en die 6 hoofdstukken, 7 hoofdstukken eigenlijk, van het boek Daniël, daarvan zegt men, ja, maar de historische details die daar opgegeven worden, daar zitten toch wel wat serieus kinken in de kabel, die niet kloppen met de historische overlevering die men heeft. Zo meent men vanuit archeologisch onderzoek en dergelijke meer. En inderdaad, we moeten toegeven dat er bepaalde zaken zijn die niet eenvoudig zijn om te verklaren. Dat is gewoonweg een feit. Maar er zijn heel wat mogelijke, duidelijke verklaringen die een mogelijke oplossing aanbieden om die zogenaamde tegenstellingen uit de weg te ruimen. Dat is sowieso een feit. Maar een groot deel van die tegenstellingen zijn eigenlijk te weten, ja, dat we, wat dat verre verleden betreft, hebben we niet zoveel historische overlevering. Daar zitten heel wat gaten tussen en heel wat details die ontbreken om eigenlijk een duidelijk oordeel te vellen over het boek Daniël. Want het is natuurlijk, men vertrekt vanuit die historische kennis die men heeft en Daniël staat in het beklaagde bankje. Wij redeneren omgekeerd, maar zij plaatsen Daniël in het beklaagde bankje. Maar ik wil er meteen wel bij zeggen dat wanneer dat er nieuwe ontdekkingen zijn gedaan, en ik wil er niet in detail op ingaan, maar dat mag je gerust van mij aannemen, ik heb daar voorbeelden genoeg van gelezen, als er nieuwe ontdekkingen worden gedaan, keer op keer bevestigen ze de historische inhoud van het boek Daniël. Iedere keer weer opnieuw. Dus dat op zich mag absoluut voor ons geen punt zijn. Waarom dateert men ook dat boek zo laat? Wel, men zegt dat de Bijbelse samenstelling van het Oude Testament, de boeken, dat die kanon, zo wordt dat dan genoemd, de samenbundeling van alle Oud-Testamentische boeken, men zegt dat die kanon eigenlijk maar afgesloten is, die van het Oude Testament, die wel te verstaan, in de eerste eeuw na Christus. En zegt men, kijk, maar je moet maar eens kijken, daar gaan we straks een moment bij stilstaan. In het Oude Testament, in de Hebreeuwse indeling van de boeken, Daniel, die staat niet onder de profeten, maar die staat onder de geschriften. En zegt men, kijk, in de dagen van de Maccabeën waren die profetische boeken, dat was al afgerond. En omdat dat afgerond was, zie je, hebben ze Daniel bij die andere boeken gezet. Want Daniel is een profeet en hoort eigenlijk bij de profeten terecht. Dus men ziet daar een aanwijzing in om Daniel zo laat ook te dateren. En een heel belangrijk punt in dat opzicht is dat er wel degelijk historisch onderzoek gedaan is over wanneer is die kanon, wanneer is dat nu eigenlijk afgesloten. En men heeft ontdekt dat dat afgesloten is al in de tijd van de Maccabeën. Dus, dat in die tijd het boek Daniel nog toegevoegd zou kunnen zijn, is uitgesloten. Maar de grootste belemmering is, mensen, dat men niet gelooft in goddelijke inspiratie en men het niet voor mogelijk acht dat God die dingen kan aan iemand vertellen en het zo nauwkeurig vooraf kan voorspellen wat er gebeurt. Dat is het grootste bezwaar. Dat zit er achter deze gedachte. Nu, de plaats van dat boek in die kanon, daar gaan we over nadenken, dat hoeft absoluut niet te betekenen dat die profetische boeken allang al afgesloten waren. Dat heeft daar helemaal niets mee te maken zelf. Integendeel, de plaats dat het boek Daniel heeft in de schikking van de boeken van het Oude Testament is zelfs heel verhelderend. En eigenlijk als je erbij stilstaat, en we hebben dus nagedacht over de volgorde van de boeken in het Oude Testament, ik ga er nog straks even op terugkomen, is het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat Daniel daar staat en niet tussen de profeten. Dat ga ik vanavond proberen te tonen. Dus het gaat niet direct iets zijn wat, denk ik, wat je meteen had verwacht. Nu, wat weten we nog? Wel, u weet dat een heel belangrijke vondst de ontdekking is van de Dode Zeerollen als het gaat om Oud-Testamentische boeken. Wel, dat heeft aan het licht gebracht, er zijn trouwens, denk ik, 7 exemplaren gevonden van het boek Daniel tussen die, of fragmenten van het boek Daniel, die heel duidelijk aangeven, als men ook de andere geschriften leest, want er waren heel veel geschriften van die Qumran-gemeenschap, die aantonen dat het boek Daniel in die tijd, kort voor en tijdens het begin van het leven van de Heer Jezus, in die periode is dat ongeveer, dat het boek Daniel onder die gemeenschap enorm invloedrijk was en een heel hoge gezagswaarde uitoefende onder die gemeenschap. Ze waren enorm daardoor beïnvloed. We gaan er trouwens nog bij stilstaan als we Daniel hoofdstuk 9 behandelen. En het oogpunt van waaruit dat ik het zal uitleggen, is te herleiden tot de opvattingen die toen al hangbaar waren onder die Qumran-gemeenschap. Dus de uitleg dat ik zal geven is niet hedendaags, maar gaat eigenlijk terug in oorsprong op wat toen al hangbaar was, hoe men toen al tegen die profetie aankeek in de dagen van de Qumran-gemeenschap. We vinden ook, even een keer naar mijn blad kijken, we vinden ook dat Jezus in het Nieuwe Testament en ook de apostelen wel degelijk spreken over de profeet Daniel. Er is er geen, want zo denkt men ook, dat Daniel hier een schuilnaam is, dat het niet Daniel zelf is die dat boek geschreven is, want het is van zoveel eeuwen later, het is iemand die de naam van Daniel gebruikt heeft en dat boek heeft samengesteld. Maar we vinden heel duidelijk dat de Heer Jezus spreekt en de apostelen over de profeet Daniel. En in de dagen van de Heer Jezus is er een belangrijke geschiedschrijver, een Joodse geschiedschrijver, Flavius Josephus, misschien heb je al wel van hem gehoord, die heel nadrukkelijk schrijft over het boek Daniël en hem ziet als een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament. Dus wat dat alle gegevens betreft uit die periode is er eigenlijk geen enkele aanleiding om ooit maar te twijfelen aan de historiciteit van de persoon van Daniël of van zijn boek. In enkel. Nul. Nada. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is om dat hier even te onderstrepen. Ook wat dat de Joodse uitleggers betreft, en u weet dat naast de Bijbel een ander boek voor de Joden heel belangrijk is, die de Heer Jezus noemt. Nee. Torah zijn de vijf boeken van Mozes. Ja, de overlevering daar oude, heb je al van gelezen in het Nieuwe Testament. Of dat wordt ook genoemd met de Joodse naam. De Talmud. Waar nog van gehoord. Wel, en de Talmud, dat is eigenlijk een commentaar op de Bijbel door de eeuwen heen. Hè? Iedereen door de eeuwen heen heeft dan maar commentaar op commentaar op commentaar geschreven. Dan zie je dat het boek Daniël ook zeer hoog aangeschreven staat. Vooral als het gaat om Daniël, zijn leven dat hij geleden heeft en zijn voorbeeld. Niet zozeer als het gaat over het gezag van het boek. En dat is ook te verklaren omdat christenen van in de begin, het boek Daniël, messiaans hebben uitgelegd. En dat is natuurlijk een heel moeilijk punt voor Joden om dat te aanvaarden. Eigenlijk pas in de tweede, derde eeuw na Christus vind je sporen dat het boek Daniël, de betrouwbaarheid ervan, in vraag wordt gesteld. Maar voordien absoluut nooit. Nu, we hebben gelezen, en men heeft alleen niet op grond van historische feiten, maar we hebben ook gelezen op grond van taal en stijl. Taal heeft alles te maken dat het boek Daniël opgesteld is in twee talen in de grondtekst. En welke zijn die talen? Hebreeuws en het Aramees. Daar kom ik nog op terug volgende keer, want dat is superbelangrijk voor de indeling van het boek. Dat is één ding. En de stijl, dus verschillende stijlen. Hè. We hebben het ook gelezen. Het eerste deel van het boek is veel meer verhalend. Het tweede deel van het boek is profetisch, apocalyptisch zelfs meer. Daar kom ik ook op terug wat ik daarmee bedoel. En zeg maar, op basis daarvan is het veel jonger dan dat het op het eerste ogenblik blijkt te zijn. Nu, ook daar moet ik u meteen al zeggen dat onderzoek naar de leeftijd van een boek op grond van de taal en op grond van de stijl geen exacte wetenschap is. Absoluut niet. En je kan geen correcte datering doen op grond van zo'n onderzoek. Absoluut niet. Want niemand weet hoe de taal in de loop der tijden geëvolueerd is. Niemand weet hoe dat het boek Daniël, zeg maar, gekomen is tot het boek dat het is. Want je ziet als je de profeten leest, dat er daar ook evolutie in zit in een zekere zin. Die visioenen die Daniël ziet, dat is niet iets nieuws in de Bijbel. Je vindt zoiets ook terug, bijvoorbeeld in het boek Ezechiël, vanaf 40, ja, dat is Nieuw Testament, we spreken over het Oud Testament, vanaf hoofdstuk 40 vind je dat heel nadrukkelijk bij Ezechiël. En welk boek nog, waar we over nadenken? Zacharia vind je het ook nadrukkelijk terug. Dus, wie kan er zeggen hoe dat in de loop der tijden geëvolueerd is, ook qua taal. Hoe evolueert een taal door de loop der tijden? Niemand kan dat zeggen met zoveel woorden. Dus daarop mogen we ons absoluut niet laten, daardoor mogen we ons absoluut niet laten misleiden of op het verkeerde been zetten. Algemene bewijs is dat het boek Daniël vanuit de geschiedenis zeer betrouwbaar is. Ook de kopieën die men gevonden heeft in de Qumran-gemeenschap, die dode zeerollen, die kopieën maakten in één keer een terugkeer in de tijd van zoveel honderden jaren. En men zag dan meteen aan dat die fragmenten die men heeft nagenoeg voor 99% overeenstemmen met de tekst die we vandaag hebben in onze handen. Dus wat dat betreft moet je absoluut geen zorgen maken. Maar wat er ook wel duidelijk wordt, is dat het boek Daniël eigenlijk een buitenbeentje is in het Oude Testament. Het boek Daniël, dat kan je met geen enkel ander boek vergelijken. Het is uniek. Teksten die erbij komt, hè, hebben we dat net al gezegd, is Zacharia. Maar eigenlijk is het uniek. Het is niet zoals Zacharia. Het lijkt er een beetje op, maar Daniël is compleet uniek. Je zou kunnen zeggen dat het zo uniek is voor het Oude Testament als een ander boek in het Nieuwe Testament die evenzeer uniek is in het Nieuwe Testament. En dat is het boek
Openbaring.
Voilà, de openbaring van Jezus Christus. En het is dan ook niet moeilijk als Daniël zo uniek is in het Oude Testament en het boek de openbaring van Jezus Christus in het Nieuwe Testament, is het dan ook niet verwonderlijk dat die twee boeken heel nauw met elkaar verwant zijn. Daniël levert een heel belangrijke bijdrage als achtergrond om het boek de openbaring te kunnen begrijpen. En het is het boek openbaring dat een heel bijzonder licht werpt op het boek Daniël. Herinnert u, we hebben gelezen in Daniël hoofdstuk 12, wat moest Daniël doen met het boek? Verzegelen. Waarom?
Tot het einde van de tijd.
En wat doet het boek de openbaring nu juist?
Te
openbaard. Dus zie je, dat is, die twee boeken gaan samen als twee handen op één buik. Dus als je het boek Daniël niet goed begrijpt, of als je daar de mist in gaat, dan ga je ook in het boek de openbaring volledig de mist in. Dat is heel duidelijk. Die twee boeken zijn heel nauw met elkaar verbonden. Vooral omdat Daniël het unieke boek is van het Oude Testament dat spreekt over, door zijn visioenen over de... Ja, daar heb ik dat stuk ook gelezen. Het wordt nadrukkelijk zelfs vermeld.
Zijn dat toen diezelfde boeken die hier verzegeld worden en die in de openbaring goed zegeld worden?
Dat wil zeggen dat de inhoud van Daniël, die grotendeels voor Daniël en zijn generatie tijdgenoten verzegeld is, gesloten blijft, want Daniël heeft belangen niet alles begrepen, dat dat juist geopenbaard wordt in het boek Daniël. De fout ligt bij mij. Dat is inderdaad, je mag het zeker zo zien. We gaan het ook... Dat gaat ook duidelijk worden als we, zo de Heer wel, het boek de openbaring gaan behandelen. Dan gaan we heel veel terugkomen op de inhoud van dit boek. Ik denk dat er het meest zinspelingen wordt gemaakt op het boek de openbaring van heel het Oude Testament. En van het boek Daniël en het boek de openbaring. Het meeste boek waarop gezinspelingen, ik kan niet zeggen aanhalingen gedaan worden. Want je vindt quasi geen aanhalingen uit het Oude Testament in het boek. Openbaring, maar het is het boek waar er het meest in de taal gebruikt, de figuren die naar voren komen, het meest verwezen wordt, is het boek Daniël. Dus, en dat is begrijpelijk ook, en dat gaat ook nog duidelijker worden, als we met elkaar samen hier deze overdenking zullen verder maken. Ik wil een moment stilstaan bij de plaats dat het boek heeft. Ik heb het nogmaals afgedrukt, ik weet dat ik het wel eens gegeven heb, maar... Kan je als je wel doorgeven en dat iedereen een blaadje neemt. Ik wil nogmaals een kort moment stilstaan bij wat we al gezien hebben. Ik dacht ook in de vrouwennamiddag, zeker in de mannenochtend, over de volgorde van de boeken in het Oude Testament, zoals de Heer Jezus mee vertrouwd was en er ook over spreekt als Mozes, de profeten en de psalmen, of Mozes, de profeten en de geschriften. Ja, waarom psalmen? Omdat het psalmenboek het eerste boek is natuurlijk van de geschriften. En dan zie je nadrukkelijk dat het boek Daniël staat in het boek van de psalmen of de geschriften. En het bevindt zich tussen welke boeken? Ja, welke profeten zijn er? Wat zie je het staan? Nee, maar ik ben bezig over de Hebreeuwse volgorde. Dat bevindt het zich tussen
Esther en Ezra.
Of Esther, Ezra en Nehemia, die horen heel duidelijk bij elkaar. En ik geloof, ben ervan overtuigd, dat het vanzelfsprekend is dat we het boek daar vinden en niet onder de profeten. Herinner u nog dat we de vorige keer heel nadrukkelijk gezegd hebben dat die indeling in drie blokken een betekenis heeft in de indeling van het Oude Testament in het Hebreeuws. Allereerst het Oude Testament, hoe kan je dat boek ook nog noemen? Een betere vertaling is niet het Oude Testament, maar het Oude Verbond. Het boek van het Oude Verbond. En dat is ook de manier waarop dat die indeling gebeurt in functie van het verbond dat God gesloten heeft met Mozes en het volk van God na de uittocht uit Egypte op de berg de Sinaï. Als je de eerste groep boeken pakt, dan zijn dat de boeken van Mozes, dan vertellen die boeken ons, of dat kan je boven plaatsen, het algemeen onderwerp van die boeken is beter nog, het verbond. Heel die reeks boeken vertelt ons hoe dat uiteindelijk die verbondsrelatie tussen God en zijn volk is ontstaan. Vertelt ons alle details over de wet zoals Jermijn aangeeft. Het vertelt ons de geschiedenis van Gods volk, wanneer dat het die wet ontvangt, tot op het moment van inname van het land begint toch niet in Deuteronomium? Inname van het land begint in het boek?
Jozua.
Dus, we vinden in die eerste vijf boeken, zeg maar, de ganse geschiedenis van het ontstaan, de inhoud van het oude verbond tussen God en zijn volk, tot op het einde van de woestijnreis. Ja? En dan vinden we in het volgende blok van de profeten, wat vinden we daar? Als we het bekijken vanuit het oogpunt van het verbond, wat vinden we daar? Dus, Israël, vanaf het moment dat ze het beloofde land binnengaan, tot op het moment dat ze het land gaan weer verlaten in ballingschap. Dus je krijgt eigenlijk een historisch overzicht in die boeken van de lotgevallen, de geschiedenis van Israël onder het oude verbond in het beloofde land. Dat is wat je krijgt in Jozua, de rechteren, Samuel en de koningen. Dat is het eerste blok, dat komt onder de profeet, in de indeling. En wat vind je dan in het tweede deelte? Nee, dat zijn dan de profeten, de vroege en de late profeten. Vanaf Jesaja krijg je de vroege profeten en de late profeten, de hele opsomming, of de grote en de kleine profeten, beter gezegd, de vroege profeten zijn Jozua tot koningen, en de late profeten is vanaf Jesaja tot Malachi, dus dat is zoals wij dat noemen, de grote en de kleine profeten. Wat krijg je daarin eigenlijk? Wel, dan krijg je Gods kijk op die geschiedenis van Israël onder het oude verbond in het beloofde land. Hoe dat God de geschiedenis ziet, hoe dat God kijkt op wat er daar allemaal met het volk gebeurd is. En daarvan krijg je de weergave in de profeten. Dat is het tweeluik dat je krijgt dus onder de profeten, wat ik noem de verbondsgeschiedenis. Dus het eerste blok Mozes is het boek van het verbond. Tweede blok, de profeten, is de verbondsgeschiedenis. En dan hebben we de derde verzamelblok, wat bij ons hier nu psalmen genoemd wordt, of de geschriften, dat is net hetzelfde. En wat vinden we daar, als we het kijken vanuit het oogpunt van het verbond? De praktijk van het leven. In die boeken vind je nu, hoe je moet leven als Gods volk onder dat verbond. Je krijgt dat praktische aanwijzing voor het leven van elke dag. En iedere keer ook voorbeelden. Daarom vinden we het boek Rut. Daar vinden we Esther. Vinden we Daniel. Vinden we Ezra. Nehemia. En heel de geschiedenis die nog een keer heropgesomd wordt uit de kronieken. Vanuit een heel bijzonder oogpunt. Gods kijk wederom. En het stelt daar alle goede zaken in het licht die gebeurd zijn in die periode. Dus dan krijg je eigenlijk een afwisseling van hoe moet je nu leven in relatie met God. De praktijk van elke dag. Prediker, Spreuken. Die boeken laten dat heel nadrukkelijk zien. En Daniel hoort daarin thuis. Weet je waarom dat Daniel daarin thuis hoort? Omdat Daniel, als je hem vergelijkt met al die andere profeten, is er een heel groot onderscheid. Daniel is nooit geen professionele profeet geweest. Nooit. Wat deed Daniel als functie? Raadgever aan het hof van de koning en bestuurder van het district Babylon. En dan is hij veel meer te vergelijken, niet met de profeten, maar met de man die erop volgt, Nehemia, die ook een schenker van de koning was, die ook functioneerde aan het hof. En voornamelijk is hij te vergelijken, en er is een zeer bijzondere overeenkomst, waar ik echt wel wat tijd aan wil besteden, met iemand uit het Oude Testament, die u allen zeer nauw aan het hart legt. Uit het boek Genesis.
Jozef zeker.
Jozef. Er is een zeer treffende gelijkenis tussen de geschiedenis van Daniel en de geschiedenis van Jozef. Ik wil dit even voor u opsommen. Dan ga je merken van, dat is heel opmerkelijk. Dat is heel bijzonder. Beide mannen, zowel Jozef als Daniel, zijn tegen hun wil in gevangen genomen geweest en zijn weggevoerd naar een vreemd land. Jozef is gevangen genomen door zijn broers nog nota bene en is verkocht en is uiteindelijk terechtgekomen in Egypte. Hetzelfde geldt voor Daniel. Ja, weliswaar onder Nebukadnezar is hij terechtgekomen in Babylon. En beiden hebben ze alle twee in hun leven gediend aan het hof van de koning. Jozef, Farao, Daniel, Nebukadnezar en de opeenvolgende koningen die we tegenkomen in het boek Daniel. En beiden hebben ze zich allebei op een bijzondere manier onderscheiden. Allebei waren ze een voorbeeld van deugdzaamheid. Jozef viel er niks op aan te merken. Daniel viel er niks op aan te merken. En beiden blonken uit aan het hof doordat ze allebei hun heerser, machthebber, zeer getrouw en loyaal hebben gediend. En dat is ook de reden waarom dat ze allebei de hoogst mogelijke positie hebben ingenomen. En zowel Jozef in Egypte, onderkoning van Egypte geworden, en Daniel, tweede in bevel ook, die uiteindelijk machthebber was over het district Babylon. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar dat is nog niet alles. Want beiden hadden de reputatie, behaafde uitleggers van dromen te zijn. Allebei. Jozef laat dat zien. En de eerste droom die hij uitlegt van de schenker en de bakker, totdat hij nog in de gevangenis zit. En later legt hij die bijzondere droom uit van Farao over de 7 vette en de 7 magere jaren die staan te komen. Bij Daniel zien we het al in hoofdstuk 2. Dat hij die droom van Nebukadnezar uitlegt die hij in de nacht krijgt. En waarvan dat hij niet wil vertellen welke droom dat is. Maar hij vraagt wel aan zijn raadsmannen dat ze gaan vertellen welke droom dat is. En welke de betekenis is. Daar begint het voor Daniel. Ja. Dus bij beiden vinden we dat. En beiden vinden we zeggen heel nadrukkelijk dat de uitlegging van dromen een zaak van God is. We vinden dat bij beiden terug. En beide zeggen ze dat wat God hen heeft bekendgemaakt, dat dat zal gebeuren. En daarom worden ze ook beiden erkend, ook heel opmerkelijk, als mannen en wie de geest van God is. Van Jozef wordt dat gezegd en van Daniel wordt dat gezegd. En als laatste vind je dat beiden ervoor gezorgd hebben, tijdens hun ambtstermijn, zeg maar, dat hun verwanten, familieleden, uiteindelijk in het land van ballingschap een goede omstandigheden terechtkwamen. Van Jozef wordt dat heel nadrukkelijk gezegd. Dat vinden we nadrukkelijk in het boek Genesis, dat er gezegd wordt dat de Heere God Jozef heeft vooruitgestuurd om een plaats voor zijn volk te verzekeren in het land Egypte, een speciale regio, een speciale streek, het land Goshen. Dat was de meest vruchtbare streek in gans Egypte. Dat vinden we heel nadrukkelijk. En waarom doet de Heere dat? Omdat die hongersnood eraan komt. En door Jozef gaat die plaats bereiden, zodanig dat ze de beste stek hebben in Egypte, tegen dat die hongersnood eraan komt. Ja? Het ergste deel van die hongersnood. De hongersnood is dan al bezig, want Jozef zijn broers zijn al een paar keer over en weer gegaan met zakken graan, maar het ergste moest nog komen. Ja? Het ergste moest nog komen. Nu, van Daniël vinden we dat natuurlijk niet. Er is geen rechtstreekse aanwijzing om te zeggen dat Daniël werkelijk door God is vooruitgestuurd. Want Daniël, zoals ik al aangaf, die komt helemaal in het begin van de ballingschap. We hebben het gelezen in Daniël hoofdstuk 1. En dan zie je dat eigenlijk maar een klein groepje is die weggestuurd wordt naar Babylon. En wat zijn dat voor kleine... uit wat bestaat dat klein groepje?
Koninklijk geslacht.
Edelen, vooraanstaande mannen. Wij zouden zeggen, de intellectuelen van onze tijd werden naar hinder gestuurd. Dus de mannen die veel inzicht en verstand hadden, staat er ook letterlijk. Die verstand hadden, inzicht hadden, kennis hadden, opleiding hadden gehad. Eigenlijk het kruim van het land wordt eigenlijk weggeroofd en naar Babylon gebracht. In die eerste deportatie. Maar de grote stroom van mensen, die moet nog komen. Want die grootste stroom, die komt eigenlijk pas 20 jaar later, wanneer dat Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt wordt en dat de tempel volledig verwoest wordt. Dan pas krijg je een eerstvolgende grote verhuizing van mensen van het beloofde land, Juda, naar Babylon. Dus van Daniël kan je niet zeggen, er is er toch geen letterlijke aanwijzing voor, zoals bij Jozef, dat hij vooruitgestuurd is. Maar ondanks dat is het wel heel opmerkelijk dat juist Daniël gekozen wordt om met die eerste groep mee te gaan. En we hebben nadrukkelijk gelezen in het eerste hoofdstuk, wie is ervoor verantwoordelijk dat Daniël zo snel naar de top stijgt aan het hof van Babylon? De Heere God zelf. Het is de Heere God die maakt dat hij in een goed aanzien staat bij die overste die over hem aangesteld is. Het is de Heere God die ervoor zorgt dat hij wijsheid en inzicht krijgt in de dingen van de cultuur, maar ook in het uitleggen van dromen. Dus je ziet dat de Heere God nadrukkelijk met hem is in al die dingen. Dat hij dan niet voor niks is. God geeft een opdracht voor Daniël daar aan het hof. En we vinden nadrukkelijk dat wanneer de ballingen dus 20 jaar later aankomen en Daniël dus eigenlijk al in het bestuur volledig geïntegreerd is van Babylon, dat zij naar een hele goede plaats gestuurd worden in Babylon. Net zoals de familie van Jozef ook op een hele goede plaats in Egypte kwam. En we vinden dat, net zoals Daniël heel snel zeg maar carrière maakte aan het hof, dat algemeen het gelovig, of beter gezegd de ballingen uit Israël, die terechtkomen in Babylon, dat ze daar heel snel zeg maar een weg vinden in de maatschappij. En toegang verkrijgen tot hele belangrijke functies. Ze richten daar banken op, om maar iets te zeggen. Bijvoorbeeld, ze nemen daar heel snel zeer belangrijke functies in de maatschappij. En het wordt een zeer bloeiende gemeenschap. Zo bloeiend zelfs, dat wanneer dat het bevel komt van koning Kores, dat ze terug mogen aan het beloofde land, dat er maar een handje vol zijn die bereid zijn om terug te gaan. Waarom? Omdat daar zo goed is. En dat ze daar een heel leven hebben opgebouwd. Maar enorm veel volspoed en welvaart. Dus, wil ik maar zeggen, het wordt niet nadrukkelijk vermeld, maar het zal niet voor niks zijn dat Daniel er ook wel tussen zit, doordat hij in het bestuur zat van Babylon, en vooral van het district Babylon, dat, zo kan je het ook toch zeggen, het is een veronderstelling, dat hij net zoals Jozef gebruikt werd door de Heer God, om ervoor te zorgen dat er een goede plaats was voor Gods volk in de ballingschap. Want het was niet allemaal kommer en kwel hoor, in ballingschap, laat dat duidelijk zijn. Bracht natuurlijk grote uitdaging met zich mee, dat zien we al bij Daniel. Maar ze hadden een heel goed en mooi leven daar. Dus vandaar dat ik toch eens wilde die gelijkenis tussen Daniel en Jozef laten zien aan jullie. En uiteindelijk zie je dat het toch een bijzondere bewaring is geweest van de Heere God, dat Daniel daar zo lang aan het hof van de koning gebleven is. We hebben gelezen, dus van het begin van de ballingschap tot het eerste jaar van koning Kores. Dat is wel het laatste jaar van de ballingschap. Dus gedurende heel die periode. Ja, Daniel was een tiener toen hij aankwam. En hij is zeker tot halverwege de 80, misschien zelfs 90, actief bezig geweest aan het hof. Dus gedurende de hele periode van de ballingschap ongeveer 70 jaar. Dat is wel heel uitzonderlijk, hè? Want hoeveel koningen heeft Daniel niet zien komen en gaan? En hoeveel keer is hun leven van Daniel en zijn vrienden niet bedreigd geweest? Dat is eigenlijk een wonder, of een bijzonder bewaring van de Heere God, een bijzondere voorziening, dat hij al die jaren daar aan de macht is geweest. En Daniel was er eigenlijk al volledig op post, zoals ik al aangaf, voordat die ballingen er aankwamen. Dus je ziet maar dat het boek Daniel eigenlijk veel beter zijn plaats heeft onder de verzameling van de psalmen of de geschriften dan bij de profeten. Daniel is geen professionele profeet. En in het boek Daniel, ja, je kan het niet vergelijken met een profetisch boek zoals bij de profeten. Heel eenvoudig, omdat, heb je gelezen dat er ergens in het boek Daniel staat, zo spreekt de Heere. En dan een boodschap die volgt. Heb je ooit gezien dat Daniel een oproep doet tot het volk van God, dat ze zich moeten bekeren en terugkeren tot God? Wat dat alle profeten doen? Nee. Wat dat je ziet is veel eer, zeker in die eerste hoofdstukken, de ervaringen van de profeet zelf aan het hof in Babylon. Dat is een heel ander boek dan de profeten, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, noem maar op. En er is ook nog, en dat is het laatste wat ik erover wil zeggen, een heel duidelijk verband te leggen tussen de psalmen en de wijsheidsboeken en het boek Daniel. Weet je waarom? Omdat Daniel in het boek Ezechiël in hoofdstuk 14 gezien wordt samen met Job en Noach als een toonbeeld van rechtvaardigheid. En verder in het boek wordt hij ook gezien in hoofdstuk 28 als een toonbeeld van wijsheid. Van inzicht. Dus Daniel stond algemeen bekend, dat heb ik ook aangetoond uit de Talmud, als een voorbeeld van rechtvaardigheid, als een voorbeeld van wijsheid, van inzicht. Eigenlijk een schoolvoorbeeld hoe je nu als volk van God moet leven onder Gods verbond. Dus zijn plaats is eigenlijk vanzelfsprekend onder de geschriften. Of het boek de psalmen. Dus wat leert ons, kort samengevat, het boek Daniel dan in dat opzicht? Wel, Daniel leert Gods volk heel praktisch hoe dat je moet godsgetrouw leven in een godvijandig en vreemd land, wanneer dat er zelfs geen enkele vorm meer is van godsdienstige structuur. Beloofde land, was er een tempel? Was er gans? Een verordening van de wet. Alles was gebaseerd op Gods wet, op Gods openbaring. Wat was er in Babylon? Niks. Nul. En Daniel leert hoe dat je, ondanks dat al die dingen wegvallen, Daniël toont ons heel praktisch hoe dat je toch godgetrouw kan leven in zulke godvijandige omstandigheden, in een totaal vreemde cultuur, in een totaal vreemd land. Het is een heel praktisch boek wat dat betreft. Ja? Is dat een beetje duidelijk? Niet zo moeilijk, he, uiteindelijk. Nu, als je het boek Daniël leest, dan moet je helemaal geen theoloog zijn, dus om te zien dat er een groot verschil is tussen Daniël en de overige profeten. Dat is vanzelfsprekend, denk ik, heel duidelijk. En als je een ander boek leest, bijvoorbeeld, nu Nehemia en Ezra, die meer geschiedkundige boeken zijn, die vertellen hoe dat de opbouw van de tempel en van de muren gegaan is in Jeruzalem, dan zie je heel nadrukkelijk dat, hoewel dat het boek Daniël ook handelt over de geschiedenis, het begint al direct met een datum op te geven wanneer dat het zich afspeelt, dat Daniël wel een begin kent in de geschiedenis, maar hem helemaal onderscheidt van al die andere boeken, omdat het vergezicht van het boek Daniël het einde der tijden is. En Daniël onderstreept het belang van de geschiedenis. Het is juist het boek Daniël dat gaat aantonen hoe dat die toekomstige geschiedenis enorm belangrijk is. In al die visioenen die hij krijgt, wordt er een vergezicht gegeven van de eindtijd en hoe belangrijk dat die wel niet zal zijn voor iedereen. Want die eindtijd brengt ook met zich mee. Daniël is het enige boek dat spreekt over wat er vooraf gaat aan het oordeel, namelijk de opstanding, hebben we gezien, van rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Daniël is het enige boek in het Oude Testament die erover spreekt. Opmerkelijk, hè? Dus zie je, Daniël is een heel apart en bijzonder boek. Nu, die profetische boeken die hadden ook een duidelijk doel voor ogen. En soms spraken die wel over de eindtijd. Ik denk aan bijvoorbeeld Jesaja, Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde. Maar wat je vindt in al die andere profetische boeken, is dat de profeet altijd kijkt vanuit het oogpunt van Gods volk Israël. Altijd. En dat is nu wat er zo verandert in het boek Daniël. Daniël, die heeft een veel ruimere, zeg maar, wereldwijde universele blik. Eigenlijk is de setting van het boek Daniël te vergelijken met het boek Genesis, de eerste 11 hoofdstukken. Want in Genesis hoofdstuk 12, wie wordt er dan geroepen?
Abraham.
En van de roeping van Abraham zie je dat de schijnwerpen valt op Abraham, zijn leven, de aartsvaders, het volk van God, het volk Israël. En dat blijft zo. Tot op de ballingschap. En dan zie je hier in het boek Daniël, die hem in die periode afspeelt, dat er eigenlijk opnieuw gekeken wordt naar de wereld. Naar alle volkeren. Want we hebben het al gezegd, dat er aangekondigd wordt in de eindtijd een oordeel. En dat oordeel is voor alle mensen. En er wordt hier ook in dat boek niet zozeer gesproken over Israël als volk van God, maar er wordt gesproken, zoals we gelezen hebben, over rechtvaardigen, onrechtvaardigen, over getrouwen en afvalligen. Dus in Hans die kijk van Daniël is er eigenlijk bitter weinig plaats voor Israël als volk, als natie, zoals ze altijd eigenlijk in de schijnwerper hebben gestaan, in heel de geschiedenis, tot op het moment dat ze weggestuurd worden uit het beloofde land. Het is voornamelijk Daniël die ons die kijk geeft. Nu, waarom geeft...
Ik heb gevraagd, wordt er toen eigenlijk nog veel overgebleven eigenlijk, van dat volk Israël?
In het beloofde land.
Tot dan die walling.
Dus hoeveel dat er nog overgebleven wordt...
Wordt er toen eigenlijk nog veel over, dat worden eigenlijk veel, hè. Die woesten... Dat zijn eigenlijk een heel veel, hè.
En we niet klopt over de woestijn.
Ja, in die periode dat je nu juist aan het plan
zit. Ja.
Is er toen nog vele overgebleven tegen dat onze Pandora in die ballingschap terecht gekomen?
Ja, heel veel. Het grootste part van de bevolking van Israël is weggevoerd. Ja. Er was maar een hele kleine minderheid die nog achtergebleven is. Nee. Dus Israël als natie, als land, was volledig van de kaart geveegd. Dat bestond niet meer. En het is dat we moeten leren zien van, als dat gebeurt, en Israël houdt eigenlijk zichtbaar op te bestaan, dat dat voor die mensen, dus voor dat volk die weggevoerd is, een enorme shock teweeg gebracht heeft. Dat wij niet kunnen verstaan. Een enorme schok. Want tot op dat moment was er tussen hen en de Heere God een band die voornamelijk, dat zij een vertrouwen instelden, een band die rustte op vier pijlers. De vier pijlers heb ik hier ook opgenoemd. Ik ben al hier. Ik zie het van mijn blad bijna niet. En die vier pijlers waren, het is wel belangrijk om dat te zien, de onveranderlijkheid voor hen van het verbond dat gesloten was met God, met Mozes op de berg Sinai. Dat was één ding. Ten tweede, Yahweh was wel de eigenaar van het beloofde land en zij had het gekregen als erfgenamen. Dus Yahweh was de eigenaar van dat land. En ten derde was er tussen Yahweh en David een eeuwig verbond gesloten over het koningschap. Er zou altijd tot een eeuwigheid iemand op de troon zitten. En Yahweh die woonde in Jeruzalem, dat was zijn verblijfplaats. Nergens anders woonde de Heere God dan in Jeruzalem. Maar wat gebeurt er heel nadrukkelijk? Israël wordt weggestuurd, het beloofde land. De woonplaats van God, Jeruzalem, compleet verwoest. Tempel, compleet verwoest. Koningen, koningschap afgelopen, gedaan. Geen koning niet meer in Israël. Kun je dat begrijpen? Dat voor vele mensen was van, laat God nu ons in de steek? Is God wel betrouwbaar? Is die wel zo machtig? Want er is een God van Babylonië, want de koningen voerden dan oorlog in naam van een God. Er is een God van Babylonië die sterker is, blijkt dan onze God. Want ons land is veroverd door de God van Babylonië. En daarom staat er ook in Daniël hoofdstuk 1, dat de koning Nebukadnezar al het materiaal uit die tempel meepakt naar zijn tempel, voor zijn God. Weet je waarom? Om hem te eren, dat die God sterker is dan de God van Israël. Maar wat zegt de Bijbel er meteen bij? Het is de Heere God die de koning van Israël overgaf in de handen van Daniël. Dus, wat zie je?
Van
Nebukadnezar, excuseer. Ja, gelijk. Dus, wat zie je, is dat er nood is op dat moment aan een veel ruimere kijk op de situatie. De wereld verandert compleet. En er is nood terug aan een uitzoomen van Israël en te zien hoe dat God, hoe die andere volken, zoals Babylon, welke plaats en die volken in de wegen en van God. Hoe zit dat in elkaar? Dus tot op dat moment was er daar geen antwoord op. En dat is nu juist wat het boek Daniël laat zien. Zeg maar.
Wat God dat eigenlijk doet. Dat heel de volk in ballingschap gestuurd wordt.
Kan er iemand op antwoorden? Waarom heeft God dat toegelaten? Was dat niet voorzegd onder het oude verbond? Leviticus hoofdstuk 25, Deuteronomium hoofdstuk 28, werd het al voorzegd dat wanneer het volk ontrouw ging zijn, dat het weggestuurd zou worden in ballingschap. Sowieso.
Is dat zo?
Absoluut. Onder andere, maar meer dan dat. Afgoderij was een van de belangrijke dingen. Maar de algehele ontrouw van Gods volk doorheen de ganse geschiedenis. Het begon al bij de uittocht uit Egypte. Ze zijn niet gestopt met zagen, van de eerste dag tot de laatste dag bij manier van spreken en te mopperen en God de rug toe te keren en ontrouw te zijn. Dus je ziet, dat uiteindelijk dat er nood is aan een ruimer beeld van hoe zit de vork nu in de steel? Hoe gaat God zijn weg met die andere volken? Waar leidt alles naartoe? En dat is uiteindelijk de leegte, zeg maar, waarin dat het boek Daniël komt en die opnieuw die kijk heeft. Het gaat in het boek Daniël niet zozeer om Israël en de volkeren rondom Israël en dergelijke meer. Het gaat in het boek Daniël over Gods wegen, waar leiden die naartoe? Het gaat niet over een toekomstig herstel van Israël en de tempel. Dat wordt maar zijdelings aangeraakt in Daniël hoofdstuk 9. Maar het gaat erover waar leidt de geschiedenis met alle volkeren naartoe. En dan krijg je dat, zie je dat heel nadrukkelijk in die visionen. Dus dat is heel belangrijk wat ik nu kom te zeggen. Hoe dat je het boek Daniël leest. Als je niet in de gaten hebt dat wereldvisie en de kijk op de wereld zo drastisch verandert, dan heb je niet in de gaten wat dat eigenlijk in die visioenen heel nadrukkelijk naar de oppervlakte komt. Dus God laat nadrukkelijk zijn volk niet in de steek, vinden we. En wie is er beter geschikt, en daar wil ik mee eindigen, want ik zie dat 20:9 is. Wie is er beter geschikt om dat te communiceren dan Daniël? Daniël is juist die man die als een goed opgeleide Jood daar in dat vreemde Babylon terechtgekomen is, die daar in dat vreemde Babylon geleefd heeft, de grootste deel van zijn leven, want die visioenen komen eigenlijk maar op hoge leeftijd. Ik weet niet of je dat opgemerkt hebt. Dat is pas in zijn oude dagen dat die visioenen eigenlijk beginnen komen vanaf hoofdstuk 7. En Daniël is juist die man die, zeg maar, vanuit zijn kindertijd, hij was opgegroeid in een heel beschermde omgeving in Israël, in het beloofde land, in die Joodse cultuur, en dan komt hij in die vreemde cultuur terecht, en eigenlijk moet hij leren afscheid nemen van Hans, zijn verleden, maar wat hij geleerd heeft van de Heere God, en zijn geloofsvertrouwen in God, dat blijft hij behouden. En Daniël is de man die leert van wat dat hij geleerd had in het verleden, om dat nu in die nieuwe situatie toe te passen. En tijdens zijn periode dat hij aan het hof is, wat ziet hij? Oh, grote koninkrijk Assyrië, ziet hij opgaan en ondergaan. Babylon, opgaan en ondergaan. Daniël ziet dat de dagen van die grote koninkrijken eigenlijk heel kort zijn. En daarom is hij de geschikte man, waar de Heere kan aantonen, dat de periode van deze wereld en de volkeren heel kort is. Alle volkeren hun tijd bepaald is. En dat die tijden van die volkeren zullen eindigen en het begin zal komen van Gods eeuwige koninkrijk. God zal al die vijanden teniet doen en zal zijn koninkrijk oprichten, een koninkrijk dat de ganse wereld zal vervullen. Daniël is de geknipte man om uiteindelijk dat te doen.